Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. We willen zingen Psalm 45, het eerste vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zingen in aansluiting daarop van psalm 18 de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Psalm 18 vers 1, nadat we ons geloof hebben beleden, en aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. De schriftlezing vindt u in het Hooglied van Salomo. En we lezen samen het tweede hoofdstuk. De schriftlezing is Hooglied 2. Daar lezen wij Gods woord aldus. Ik ben een roos van Saron. Een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen is al zo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Hij voedt mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Dat is de stem, mijns liefste, ziet en mij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welberhert en ziet. Hij staat achter onze muur, kijkend uit de vensteren, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen in haar steile plaats. Tom, uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Amen. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst lees ik u de versen 16 en 17. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën totdat de dag aankomt. En de schaduwen vlieden keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God, u vergunt het ons om voor de tweede maal als uw gemeente samen te zijn in uw huis. En u laat uw woord horen. U roept zondaar tot het heil dat nooit vergaat. Immers, dat is toch het doel van de prediking. Dat wij opgewekt zouden worden uit ons zondegraf. Opdat we niet zouden sterven zoals we geboren zijn als volstrekt verloren mensen. Met geen enkel uitzicht. Ware het niet dat u te midden van die grote nood en dood waarin wij onszelf hebben gestort, dat wonder van zaligmakende genade in uw zelf hebt voorgenomen. U hebt uw zoon naar deze wereld gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig zal leven. En dat alleen omdat hij wilde voldoen wat wij hadden moeten doen. In volkomen gehoorzaamheid, in afhankelijkheid en tot eer van u te leven. En er is niets van terecht gekomen. En hij kwam om in onze natuur te voldoen wat er voldaan moest worden. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En zo is hij de weg gegaan in afhankelijkheid van u, in volkomen gehoorzaamheid en overgave naar het kruis. Om daar de straf die wij ons waardig hebben gemaakt te dragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. O Heer, nu komen wij u bidden als wij nog nooit eerder de ogen op deze zaligmaker hebben geslagen. Laat dan vanavond onder het zingen van dit liefdeslied de ogen gericht worden op die overste leidsman en voleinder van het geloof. Op dat lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Op uw eigen lieve zoon die zichzelf doodgeliefd heeft aan het vloekhouder schande. Heere, wat kon u nog meer doen aan uw wijngaard dan u al gedaan hebt om ons die genade in Christus te bewijzen. En we komen u ook bidden voor uw kinderen. We willen ook hen onderwijs geven, Heere, door dit liefdeslied, opdat uw liefde meer en meer gestalte mag krijgen in ons hart en leven. Dat hij de liefste van ons hart en leven mag zijn of worden. Wil daartoe de hulp van uw Heilige Geest schenken, want die is onmisbaar nodig. Het is immers de Heilige Geest die die liefde uitstort in onze harten en die liefde ook gaande houdt. Daarom, Schepper Geest, doorwaai de hof van ons hart. Opdat er specerijen van geloof en bekering mogen uitvloeien tot eer van uw naam. En tot zegen van jong en oud, klein en groot, hier in uw huis, thuis met ons verbonden. We roepen u aan. We blijven op u wachten. Omdat God ons altoos redt. Ai, luister dan naar ons gebed. En neig uw oren tot onze klachten. Om Jezus wil. Amen. De collecten zijn bestemd voor de diaconie, in bijzonder voor het diaconale aandachtscentrum. Dat is de eerste collecte, de tweede voor het onderhoud van de Augustijnenkerk en de derde voor het werk van de kerkrentmeesters. Denkt u ook aan de wijkas en de zendingsbus die bestemd is voor Johan en Renate Brugmans. Van harte aanbevolen, de wijze waarop, dat weet u. Gaan we nu samen zingen van Psalm 133 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 133, ah, je ziet. Hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen en waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, is Psalm 133. Gemeente, er is in de geschiedenis van de mensheid niet zoveel bezongen als de liefde. In het bijzonder de liefde tussen een jongen en een meisje op weg naar het huwelijk en de liefde tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Alle eeuwen door is er in allerlei toonaarden en op allerlei toonhoogten uitdrukken gegeven aan de liefde, zowel in het gezongen lied als in de poëzie. Maar bij die duizenden liederen en gedichten is dit het mooiste liefdeslied dat ooit is geschreven. Het hooglied van Salomo, waarin hij zijn liefde bezingt tot zijn bruid en de bruid haar liefde bezingt tot haar bruidegom. Maar hoe mooi dit lied ook is, de inhoud van dit lied stijgt ver boven de liefde tussen Salomo en zijn bruid uit, want meer dan Salomo is hier. De Heilige Geest heeft Salomo geïnspireerd dit lied te schrijven, opdat dit lied in haar hoogste en volmaakste vervulling tot stand gebracht zou worden in die meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus. En dat dan, en wat is dat een bijzonder iets in relatie tot zijn bruidskerk, zijn gemeente, wereldwijd, hier in Dordrecht en ook in het persoonlijk hart en leven van u, jou en mij. Om dat koninkrijk in ons hart op te richten. Dat wil zeggen dat hij koning wordt over ons hart en over ons leven. Dat wij ons gewillig gaan onderwerpen aan zijn genadige heerschappij. De bruid van Salomo is een tsunamitische, een eenvoudig donker getint herdersmeisje dat niet zo'n hoge dunk heeft van zichzelf. In hoofdstuk 1 zegt ze tegen haar bruidegom: zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon bescheiden heeft. Maar wat blijkt nu? Salomo heeft alleen maar oog voor haar schoonheid. Hij spreekt over haar schoonheid zelfs in de overtreffende trap. Hij zegt: geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. En dan: gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Nou, als deze Salomo al over zo'n zwart meisje kan spreken, terwijl ze van zichzelf zegt: ik ben zwart als de tenten van Kedar. Dat is een vaalzwarte tent die het aankijken niet waard is. Zegt hij dat ze lieflijk is in zijn oog. Ze is lieflijk als de gordijnen van Salomo. Hij projecteert dat nu eens op u en jou en mij. O, hoe zijn wij? Hoe zien we eruit? Zwart van de dienstbaarheid aan de zonde. Dat is eigen aan u en mij bestaan. En hoe kunnen we nou ooit lieflijk zijn in zijn oog? Dat kan alleen maar wanneer hij zijn liefdesoog op ons heeft laten vallen. En met zoveel kracht dat de zonde in u en mijn hart gebroken wordt. En dat er liefde komt tot hem die alleen die zonde weg kan nemen. Want als de dingen ons zwaar gaan wegen, dan gaan we erom bidden of de Heere ons wil bevrijden van die last. Die last is u te zwaar, zo zingen wij. Ga tot uw middelaar. Als het daar nu van komt vanavond. En dat is het eerste en grote doel vanavond. Om verloren mensenkinderen in de liefdesarmen van Christus te drijven. Ik mag er van Gods wegen ook van alles aan doen. En ik kan er niks aan doen. Dat is het wonderlijke werk. We moeten achter u aandrijven, gelijk het een herder betaamt. Maar God is het die het werkt. Het willen en het werken, zegt de schrift, naar zijn welbehagen. Maar Salomo, zeiden we, heeft oog voor de schoonheid. En nu hopen wij dat het waar wordt wat we samen gezongen hebben. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Elk van ons dus, hè. Niet iemand die zegt: ja, maar het gaat mij niet aan. Nee, die liefdegeur, die moet elk tot liefde lopen. En vandaar dat de Heere, mag ik het zo zeggen vanavond, enkele verzen van dit liefdeslied laat zingen. We kunnen natuurlijk maar een klein gedeelte behandelen, Dat doen we in grove lijnen van vers 8 tot en met vers 17, maar met als absolute hoogtepunt de versen 16 en 17, de kernteksten zoals we ze noemden. Mijn liefsten is mijn en ik ben zij die wijdt onder de leliën totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om mijn liefste en word gij gelijk een ree of een welderherten op de bergen van Beter. Dit zijn woorden die uitgesproken worden door de bruid. In vers 3 heeft ze ook al zo over haar bruidegom gesproken, mijn liefste. En in vers 8 ook al over haar liefste gesproken. Daar zegt zij, dat is de stem van mijn liefste. Zij herkent zijn stem uit duizenden. Zoals Jezus daar ook over spreekt in Johannes 10, in de gelijkenis over de goede herder. De schapen, zegt hij, volgen die herder, omdat ze zijn stem kennen. En dan projecteert Jezus zich dat op zichzelf. Ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Dat was toen zo, 2000 jaar geleden, of 3000 jaar geleden. Maar het is nu nog even zo. Al Gods kinderen herkennen de stem van hun liefste. En wij moeten tot onze schande belijden dat wij die stem niet altijd gekend hebben. Want voordat de Heilige Geest de liefde uitstort in onze harten, hadden we alleen maar oog voor onszelf. Hadden we alleen maar oog voor de wereld, voor de zonde en voor de boze. Paulus vat het zo samen, die zegt, eertijds was je duisternis. En zodoende kan het zijn dat je jaar en dag in de kerk zit. Dat je bij wijze van spreken een kerkbank verslijt. Duizenden preken of woorden hebt gehoord in de loop der jaren. En nog nooit de stem van Jezus gehoord. En wat een wonder. Dat er nou een geschiedenis als van Lydia in de Bijbel staat. Staat heel eenvoudig. En dat woord heeft nog net zoveel kracht als toen. Dat ze acht nam op het woord dat van Paulus gesproken werd. De Heere opende haar hart. En zo werd de belofte vervuld ook in haar leven. Hoe vroom Lydia misschien ook geweest is. Doden zullen horen. De stem van de Zoon Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nou, ik verzeker u, daar ben je bij. Dat gaat niet aan je voorbij als de Heer dat wonder van die levensmaking voltrekt in je hart en in je leven. De Bijbel spreekt dan over een nieuwe geboorte. Wedergeboorte. Letterlijk betekent dat van boven geboren worden. Dat is door de Geest Gods geboren worden. En vanaf dat moment ga je met andere oren horen, ga je met andere ogen kijken, ga je met een ander hart opmerken. En dat kan ook een kind betreffen. Je kunt nu bij wijze van spreken in de kerk zitten en denkt, nou ik begrijp er haast niks van. Of je gedachten zijn overal. Maar zodra die geest gaat werken, en dat doet hij gewoon door de manier waarop we nu bezig zijn, door de verkondiging van het woord, ja, dan vangt hij je in het net van zijn zondaarsliefde. En dan mag ik je troosten, daar kom je nooit meer uit. Ook al spartel je nog zo tegen. Gelukkig dat daar die zalige overgave komt door het geloof. En je jezelf aan de Heer mag overgeven. Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Kijk, dan kunnen we en dan willen we ons niet langer meer doodstaren op de zonde. Want dan zijn ze ons tot smart geworden. En dan wordt het waar wat we gezongen hebben uit Psalm 18 in de voorzang. Nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt, u hartelijk beminnen. Oh, wat een heerlijke tijd is in dat, hè? Als je in de kerk als het ware aan de lippen van de Heer Jezus mag hangen. Als het werkelijk waar is geworden voor je, genade is op zijn lippen uitgestort, die scheviglijk van God gezegend wordt. deze bruid, getuigt ervan in vers 8. Dat is de stem van mijn liefste. Ja, zo luister je dan. Je herkent hem direct. Uit duizenden zijn. En dan wijst zij ook ons op hem. Kijk maar wat er staat in vers 8. Dat is de stem van mijn liefste. Geen twijfel aan. Zie. Kijk nou. Ik zou wel zeggen, nu moeten we kijken met onze oren. Klinkt erg gek, hè? Maar we moeten ons zalig luisteren. En daarom vraagt de Heer alle aandacht. Zie, hij komt. Springend op de berg en huppelend op de heuvelen. Ze vergelijkt haar liefste met een ree, met een welterhert. Wat een prachtig aansprekend beeld is dat. Het spreekt van een snel en tegelijkertijd ook van een verlangende bruidegom die zo snel mogelijk bij zijn bruid wil zijn. Maar hij is nog niet bij haar. Maar ze heeft zijn stem al gehoord. En dan weet ze, als ik zijn stem hoor, dan komt hij naar me toe. Wat een geloofsvertrouwen spreekt hieruit. Hier zien we en horen we in de praktijk van het geestelijk leven hoe het geloof inderdaad door de liefde werkende werkzaam is. Dat horen van de stem van haar liefste is genoeg om het zeker te weten. Nog even. En dan is hij bij mij. Wanneer we zo in dat vertrouwen ons naar de prediking begeven. Dan is het opgaan naar Gods huis alleen al een feest. Valt het u en jou ook zo zwaar dat je niet naar de kerk kunt? Ach, dan mag je thuis kijken en luisteren. Dat is een groot voorrecht, u moet me goed begrijpen. Maar wat is er nu nog heerlijker dan hier te zijn? Hoe lieflijk. En ik zeg het echt uit de grond van mijn hart. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere der Heerscharen, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Naar de voorover des Heeren, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Hier laat hij zijn stem horen. Hier doet hij de gemeenschap met hem in zijn lieve Zoon, de Jezus Christus, ervaren. We gaan het straks ook zingen, aan het einde van de dienst, hier. Wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En door nu haar liefste af te schilderen als een ree, als een welterhert. Laat zij ook horen hoe zij oog heeft voor zijn schoonheid. Hij vond haar de mooiste onder de vrouwen. En zij zegt van hem dat hij haar liefste is. Wat een belijdenis, daar gaan we straks nog meer over zeggen. Maar hier brengt ze naar voren zijn snelheid en behendigheid. Zijn sierlijke kracht waarmee hij over die heuvelen en bergen tot haar komt. En inderdaad, het duurt maar heel even. Of hij staat daar al achter de deur van haar woonhuis door de tralies heen te kijken. En hij kijkt naar haar. En ze hoort zijn stem. En dan spreekt hij met liefkozende woorden. Hij noemt haar mijn vriendin, dat wil zeggen mijn geliefde. En hij noemt ze weer mijn schone. En dan gebiedt hij haar om op te staan en naar hem toe te komen. Sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. En dan gaat hij ze lokken door de volgende woorden. Want zie, zegt hij. De winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. Merk je hoe graag hij haar bij zich wil hebben. Om samen die heerlijkheden van de lente van het voorjaar te ontdekken. We horen in onze tekst woorden als het ware de vogels fluiten. En de duifjes koeren, bomen en struiken geven al vruchten. En dan beveelt hij in vers 13 zijn vriendin en schone om weer op te staan en naar hem toe te komen. Wat een lieflijk tafereel, nietwaar? De liefde druipt hier vanaf. Zoals we erover gezongen hebben, zoals die liefde droop van de baard van Aaron om zijn kleding van boven tot beneden te doortrekken, tot zijn kleding zo toe. Wat is het groot als wij hier niet vreemd van zijn. Als wij deze liefde mogen kennen. Onder de prediking overgoten te worden met zijn zondagsliefde. Je kunt het niet op. Je krijgt het nooit klein. Dat de Heer het oog van zijn liefde op u of jou of mij liet vallen. En wat nou opvalt, is dat de bruidegom, de Heer Jezus Christus, steeds met andere woorden tegen zijn bruid spreekt. En waarom is dat nodig? Wel, alleen door het horen van zijn stem, zo zeiden wij, wordt zijn liefde opgewekt. Maar hij wil dat wij toenemen, opwassen in de kennis en de genade en zijn liefde. En daar gebruikt hij zijn stem voor. Niet meer en niet minder. We worden door zijn stem levend gemaakt. En door zijn stem wordt dat leven onderhouden. En verdiept en verrijkt. En iedere ontmoeting met de Heer Jezus vindt plaats door het woord. Nooit anders. En de bediening van de Heilige Geest. Woorden die hij heel persoonlijk tot ons spreekt. En dan is natuurlijk de bedoeling als hij tot ons spreekt, dat wij antwoorden. Want zo alleen kan die gemeenschap ervaren worden. Het is woord en wederwoord. Maar zodra die liefde niet wordt beantwoord, ja, dan kan er van gemeenschap of van een ontmoeting geen sprake zijn. Kijk, als wij hier tot twee maal hem horen zeggen, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. En daar wordt geen gehoor aan gegeven. Dan, ja, dan kan er van wederzijdse liefde geen sprake zijn. En je zou zeggen, hoe kan dat nou? Als je zoveel liefde mag hebben, dat je je bruidegom mijn liefste noemt, zou je dan hem niet antwoorden? Nou, in hoofdstuk 5, ik moet het helaas zeggen, het kan dus gebeuren. Want daar ligt de bruid. Ik heb er ooit wel eens over gepreekt. Misschien alleen met een bijbellezing over het Hooglied. Maar dan ligt de bruid achter gesloten deuren op haar bed. Ze heeft een heerlijke ontmoeting met hem achter de rug. Ze hebben het samen geroepen. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. O liefste, dronken van die liefde wel te verstaan. En dan treffen we ineens die bruid aan op een bed van geesteloosheid en zorgeloosheid. Ja, ze onderscheidt de stem van de liefste nog wel. Ze zegt het ook zo. De stem van mijn liefste, die klopte. Mooi, hè? Hij klopt door zijn stem. Daar heb je het weer. Wat we zojuist hebben gezegd, het is altijd zijn spreken. En het is altijd ons horen. Waardoor dat contact wordt gemaakt. En waardoor dat contact blijvend is. En waar die stem niet meer wordt gehoord, wordt het contact verbroken. O, daarom is het zo nodig om aan zijn woorden gehoor te geven, gemeente. Die oren heeft, zegt Jezus, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar de bruidegom kan kloppen wat hij wil. En hij moest luisteren. Terwijl ze niet open doet, hij staat daar uren buiten te kloppen totdat de dauw uit zijn haren loopt. Doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, allemaal koosnaampjes. Je zou zeggen, ze vliegt naar de deur, geen sprake van. Ze zegt tegen hem, en wat een geesteloze brutaliteit, vergeef me dat ik het zo noem. Ik heb mijn rok uitgetrokken, hoe zal ik hem weer aantrekken? En ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weer bezoedelen? Zo ver kan het dus gaan met een kind van God. Hoeveel te meer dan al die zondaren die tot op de dag van vandaag de Heer maar hebben laten roepen. In Jesaja 50 lezen we een tekst die huiveringwekkend is. Daar zegt de Heere tegen zijn volk Israël: waarom riep ik en er was niemand? En waarom riep ik en niemand antwoordde? Gewoon doen alsof hij er niet is. Onvoorstelbaar, hè? Laat dan nu de stem van de Heere gehoord worden. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, gelooft zijn heilend troostrijk woord. Niet verharden, maar geloven. Wat dan? Zijn heilrijk woord. Dat wil zeggen het heil in Christus. Hij vraagt: ik ben gestorven, opdat jij zou leven. Ik ben gestorven omdat jij de dood waardig bent, door eigen schuld. En ik sterf nou om jouw zonde weg te nemen. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Zou je dat heilrijke woord dan niet willen horen? En hij noemt het ook nog een troostrijk woord. Troostrijk, omdat in dat heilswerk van Christus alleen jou en mijn en uw troost is begrepen. Daar zet de Heidelberger Catechismus mee in. Wat is je enige troost? Beide, in leven en sterven. Nou, dat ik weet dat ik het eigendom van Christus ben, omdat hij voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij ook nog door zijn geest geeft dat ik van harte voor hem wil leven. Dat is een heil en troostrijk woord. Hoe weet je je nou niet geroepen? Hoe moeten we het dan aanpakken? Soms denk je wel eens: Heere, hoe moet ik nog verder preken? Nou, ik zal nog twee dingen zeggen erover. Als je nog zou twijfelen of het wel menens is wat de Heere zegt. Hij zegt: de Zoon des Mens is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Nog niet genoeg. Nou, dan gaan we nog één woord noemen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dus of hij is het, of hij is het niet. Of hij is alles, of hij is niks, zou je durven zeggen. Heer Jezus, u betekent helemaal niks voor mij. Wil toch beseffen dat een zondaar zonder Christus ook een zondaar is tegen Christus. Want wie niet voor mij is, die is tegen mij. Op het terrein van de liefde bestaat geen neutraliteit. En nu moet ik een heel erg woord zeggen, maar ik moet het zeggen. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En dat terwijl hij een vloek geworden is voor ons.
opdat hij ons zou kunnen zegenen. Wie kiest overdwaasden voor het leven, de dood?
Daarom begrijpt u wel dat de liefde van Christus ons dringt om elke zondaar in de armen van de Heere Jezus te drijven. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde, laat u met God verzoenen. Dat is de smeekbede van God zelf gericht aan ons aller adres. Niemand uitgezonderd. Nou zou het best kunnen zijn dat je zo nog met je zonden en je schuld aan toppen bent, dat je moet zeggen, dominee, ik zou zo graag willen zeggen dat hij mijn liefste is, maar ik durf het niet. Het is net alsof ik boven mijn macht grijp wanneer ik dat zeg. Ik kan begrijpen. Maar ik zou toch willen vragen, zou je zonder hem kunnen? Zou je zonder hem willen? Zijn er dan nooit momenten geweest in je leven dat je zei, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Maar zo je liefde aan hem hebt verwoord. Maar ja, nou lig je op de zee van twijfel en van ongeloof en van aanvechting. En dan blijft het ijzig stil. Maar kijk eens, in dit lied wordt daar toch ook aandacht aan geschonken. We hebben het zojuist over hoofdstuk 5 gehad. Dan zou je toch niet zeggen dat daar een bruid in bed ligt die de bruidegom niet eens wil ontvangen. En toch heeft ze gezegd, de stem van mijn liefste. Opmerkelijk, hè? En nu, ineens is daar een omkering van zaken. Ongedacht bevindt zich de bruid in de kloof van een steenrots en ze is bang om haar gedaante aan haar bruidegom te tonen en haar stem te laten horen. Ze durft haar stem niet eens te laten horen. Wat heeft ze te zeggen? Ze is angstig weggekropen en ze durft zich niet te vertonen. Ze durft ook de gedaante niet te laten zien. Ach, wie is zij? En wie zijn wij? Zwart zeiden we al als de tenten van Kedar. Maar liever uit het zicht blijven, dat niemand me ziet en dat niemand me hoort. Maar hij weet ze te vinden. En hij weet u en jou en mij ook te vinden. Kom, waar vond hij je? Waar heeft hij je vandaan gehaald? En niet alleen de eerste keer, maar zoveel keren. Hij stond ineens weer bij je voor de deur, als het ware, van je hart. En zo ook hier. Heb je je misschien verstopt in de kloof van een steenrots, bij wijze van spreken. Maar hij staat er, hoor. En wat zegt hij nou? Wel dit. Mijn duive. Zo wil hij haar uit die kloof van de steenrots wekken. Duiven, zegt hij, zijn in de kloven der steden als tomen uw gedaante, uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Precies nou de dingen waarvoor zij zich verborgen wil houden, dat wil hij zien en horen. Kom tevoorschijn, laat je stem horen, want je stem is zoet en je gedaante is lieflijk. Zij schaamt zich voor de stem en voor de gewaad. Maar hij wil ze zien en horen. En dan komt er nog een tekst over de kleine vosjes die de wijngaard bederven. Juist nu die lentetijd zo heerlijk bezongen en beschreven is in dit lied. En de wijnstokken hun reuk geven met de jonge druifjes. Blijken dus de kleine vosjes te zijn die liefdesrelatie tussen de bruid en bruidegom trachten te bederven. Wat een wijsheid van de Heere, hè, om in zulke aansprekende beelden te laten horen hoe het leven tussen de bruidegom en zijn bruid door allerlei gebeurtenissen van binnen en van buiten bedreigd, verstoord en verhinderd kunnen worden. En al die gebeurtenissen, die zullen niet vreemd zijn voor Gods kinderen onder ons. Van zijn duur gekochte kerk, zijn bruid. Hoe die kleine vosjes ook in je persoonlijke relatie tot de Heere, die wijngaard van liefde met de Heere, bederven. Er is niet zoveel voor nodig hoor, om maar een klein vosje te zijn. Of de hele boel wordt ontwricht. Maar dan moet je eens kijken. Ligt dat nou ook zo bij deze bruidegom? Oh ja, hij waarschuwt ervoor, dat wel, dat is vanuit zijn liefde. Maar de manier waarop die bruidegom dan met die verstorende gebeurtenissen omgaat. Mijn duiven, mag ik je stem horen? Nee, hij beveelt het zichzelf. Doe mij uw stem horen. En laat me gedaamtje zien. Het is bevel van hem. En wat er nu gebeurt, ze gehoorzaamt. En wat moet dat ook heerlijk voor die bruidegom geweest te zijn. En daar zit ze eerst als een bang duifje in die spleten. En nu komt ze tevoorschijn. En wat zegt ze dan tegen hem? We zeiden het al, het groeit naar een climax toe. Niet waar in die versen 16 en 17. Ze zegt, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Nogmaals, wat moet dat voor die bruidegom geweest zijn om dat uit haar mond te horen. Hij is van mij, die liefste, en ik ben de zijne. En laat die woorden dan maar voorop onze lippen en in ons hart liggen. We mogen ons nu allemaal zoals we hier zijn, zitten en staan. We mogen ons nu met ons hart uitspreken wie de Heer Jezus voor ons is. Maakt hij dan ons hart niet gaande met deze woorden, mijn duiven? Alleen al je zo aangesproken te weten, mijn duiven, sta op, mijn vriendin, mijn schone en kom. Hij wil haar bij zich hebben. Wat krijgt de bruidegom gelijk, hè? Uw stem is zoet. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Laten we eens op dat woordje letten, mijn liefste. Waarom slaat dat woord liefste alleen op hem? Nou, heel eenvoudig. Kind kan begrijpen, er kan er maar één de liefste zijn. Liefste is een overtreffende trap. Als Christus Jezus onze liefste is geworden, dan kan hij alleen maar de liefste zijn. Mijn liefste. En dan kunnen we nog zoveel houden van onze man of vrouw, onze kinderen, kleinkinderen, vader of moeder of verloofde of wie het ook is. Maar wij weten, hij is mijn liefst. En betekent dat dan dat deze bruidegom alleen maar voor deze bruid haar liefste kan zijn? Nee, dat is nou het wonder van deze liefde. Hij is de liefste van heel zijn bruidskerk. De bruidskerk van toen en de bruidskerk van nu, van alle plaatsen en van alle tijd. Hij is de liefste van al die zondaren die met de verloren zoon zijn opgestaan om weer terug te keren naar het vaderhuis. Daarin herkennen Gods kinderen elkaar toch? Dat er niets boven de liefde van Christus uitstijgt. In Hooglied 8 wordt daar zo rijk van gezongen. Deze liefde is sterk als de dood. Vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. De rivieren zouden haar niet kunnen verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze zijn liefde. Maar zal het ten eenenmale verachten. Hoe komt het toch dat die liefde zo groot is, zo diep is, zo allesomvattend is? Wel omdat die liefde uit God is. Uit dat volmaakte wezen die een volmaakte liefde schenkt. Daarom is het ook een eeuwige liefde. Paulus zegt in dat lied uit Romeinen 8 dat niets, maar dan ook niets en niemand hem kan scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Is dat geen liefde dat de hemelse Vader zijn eigen lieve zoon prijs gaf aan de dood en aan het oordeel en aan de vloek? Om vijanden met zichzelf te verzoenen. Onbegrijpelijke liefde. Zondaarsliefde. De Vader geeft zijn kind. En het kind zelf geeft zijn leven. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn zoenbloed verwierf. In Jezus is de volheid van de liefde van God geopenbaard. In deze Jezus is een volkomen verzoening en voldoening aangebracht. Die volkomen zelfopoffering en volstrekt eenzijdige zondaarsliefde. Kijk, die maakt die liefde toch oneindig veel meer dan welke liefde dan ook. Weet u het nog? Weet jij het nog? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Dat is liefde. Heeft dat je hart nou nog nooit verbroken? Zal ik het nou eens proberen kort te typeren? Het was zijn liefdestem die je ijskoude boze hart heeft verbroken. Alle boosheid en vijandschap en weerzin en tegenkanting en afkeer en verachting dat er leeft in u en jou en mijn hart, noem het maar op. Het moest alles wijken voor die uitnemende liefde. En die liefde zorgde ervoor dat die zonde me tot een last werd. En ze dreven me uit naar de Heer Jezus Christus. Zo eenvoudig werkt de Heilige Geest. Die geest gekomen zijnde, heeft Jezus zelf gezegd, zal de wereld overtuigen van zonde. Van zonde, zegt hij dan, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Kijk, dat is de grootste zonde die we maar kunnen doen. Al die andere zonden zijn poppenzonde, zegt Kolbrugge. Niet geloven in de Heer Jezus Christus, dat maakt onze eeuwige ondergang uit. En dat moeten we elkaar in alle eerlijkheid zeggen. Ik herinner toch weer aan die verloren zoon. Die was toch ver weg, hè? Misschien zitten er wel zondaar in de kerk die zegt, dominee, ik geloof het niet, ik kan het niet geloven. Nou, kom, we gaan luisteren naar de Heer Jezus. Een verloren zoon in een varkensstal, die begeert zijn maag te vullen met varkensvoer. Die komt tot zichzelf en die zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen tot mijn vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij slechts een van uw huurlingen. Nou, deze belijdenis in die varkensstal, tussen de varkens en bij de lege varkenstros, is het beste bewijs in de Bijbel van Gods oneindige zondaarsliefde. En zo is die zondaar bij die varkens vandaan naar de Heere toegetrokken. En wat een welkom thuis heeft hij gekregen. Hij wordt daar gekust met de kussingen van zijn mond en de uitnemende liefde was beter dan de wijn. Dan kan het feest beginnen. En zo is het ook gegaan. Met het hooglied te zeggen, hij voert mij in het wijnhuis. En waar de koning aan zijn ronde tafel is, daar geeft mij nardus zijn reuk. Het leek er even op dat de liefde van de bruid tot haar bruidegom aan bekoelen was. Maar nu, ja, nu is het weer lente. Nu is het weer voorjaar. Nu bloeien de bloemen en verspreiden ze hun geuren. En zij zegt, het mijn liefste is mijn. En dan mag ze ook nog voor hem spreken en ik ben de zijne. Ze wacht niet tot hij zegt en jij bent van mij. Nee, ik ben de zijne en hij is de mijne. Dat is de logica van de ware liefde. Als hij van mij is, dan ben ik van hem. En dan gaat ze ook nog beschrijven wie die is. Over wie ze het nu heeft. Ze zegt, die wijdt onder de lelie. Die koning is tegelijkertijd herder. Salomo was dat ook. Die moest het volk van Israël wijden. Hij had de verantwoordelijkheid voor dat volk. En zo wijdt de Heer Jezus ook zijn volk in de grazige weide van zijn woord onder de lelies. En die lelies die kun je vinden, zegt vers 2, onder de doornen. Dat wil zeggen, daar waar het volk van God is, daar zijn doornen. Om dat ware leven te verstikken. Dat zijn de vijanden die zich van alle kanten laten gelden. Datzelfde zien we gebeuren met het volk van Israël. Dat kleine, die kleine lelie of die lelien die daar groeien. Dat is het volk van de Heer. Hij heeft ze geformeerd om zijn lof te verkondigen. Maar o, ze zijn onder de doornen. De vijanden, de miljoenen vijanden om hen heen. Die hebben maar één ding op het oog. Om die lelie te verstikken. Om ze te vernietigen. Om ze te verwoesten. En zo is Satan ook bezig in de kerk zijn vernietigende werk te doen. Maar hij wijdt onder de lelie. Ook al zijn er nog zoveel doornen. Hij weet zich verantwoordelijk. O, niemand kan ze uit zijn hand rukken. Hij omringt me waar gij mij in ruimte stelt. Zo bewaakt hij zijn volk Israël. En zo bewaart hij zijn kerk wereldwijd. We zeiden al, de bruid is zeker van zijn komst. En in vers 17 horen we dan tenslotte dat ze spreekt over hoe en wanneer die komt. Ze zegt, totdat de dag aankomt. En de schaduwen vlieden of vluchten. Nou zijn er nogal wat verschillende meningen over. Hoe we dit moeten lezen. Goed, dan moet je een exegetische keuze maken. Er staat hier letterlijk totdat de dag waait. En dan is het toch het meest voor de hand om te denken aan de avondwind. Wanneer de koelte, die verzengende hitte in het Midden-Oosten, doet verdwijnen. We hebben ook heel wat hitte gehad, nietwaar, de laatste tijd. Wat ben je dan blij als er eens even een koel briesje gaat waaien. Nou, dat is in Israël niet anders. En dan gaan ook de schaduwen vlieden. Dat wil zeggen, dan worden de schaduwen langer. Nou, kennelijk is dat het moment dat de bruidegom komt om bij zijn bruid te zijn. En dat weet ze. En daarom zegt ze ook hier, keer om, mijn liefst. En weer verlang ze ernaar dat hij zo spoedig mogelijk bij haar komt. En daarom grijpt ze weer terug naar dat beeld van vers 9. Wordt gij gelijk een ree of een wel ter herten. En dan voegt ze er nog bij op de bergen van beter. Nou, de Statenvertaling heeft dat woord beter gewoon laten staan. En in de kanttekening wordt er dan bijgezegd dat wijst op de bergen van Gilead die door de Jordaan van Juda afgescheiden worden. Maar beter betekent letterlijk gescheiden of gekloofd. En dan hebben we ervoor gekozen om dat woord beter te vertalen. En dan lezen we hier de bergen van de spleten en van de kloven. En dat geeft aan hoe de zonden en het ongeloof zorgt voor de scheiding tussen Christus en zijn bruid. En we hebben al gehoord hoe dat ja, in het leven van die bruid ook daadwerkelijk gestalte krijgt. Als ze zich verstopt achter de gesloten deuren, of als ze zich verstopt in de kloof van een steenrots. Dat zijn die kloven en die spleten. Maar wat gebeurde er? We hebben het gehoord. De deur kan zo niet dicht zijn of hij weet ze met haar liefde te vinden. Hij laat zijn liefde achter op het slot van de deur. En bij die spleten gaat hij staan. En daar roept hij ze toe, mijn duifje. Voor hem blijkt er dus geen enkele belemmering te zijn om naar zijn bruid toe te komen. Voor hem zijn bergen vlak en zeeën droog.
En zijn komst alleen is het die ons heil volmaakt. En waar de Heere overkomt in het hart, daar is de liefde en de blijdschap, daar is de verwondering, daar is de ootmoed, daar is de gunning. En dat geldt nou ook wat zijn wederkomst betreft. O, wat een bergen zien we voor ons verrijzen, nietwaar, waar het gaat om de wederkomst van Christus. Als we letten op wat er allemaal gebeurt op dit ogenblik en ook wat er in de kerk plaatsvindt. Wat staat er ons allemaal nog te wachten op de rijden van gezondheid en gezondheidszorg, van economie? Zowel wat de zelfstandig ondernemer betreft, hoeveel zullen er niet failliet gaan? Er zijn er inmiddels al de nodige failliet gegaan. Maar als straks de steun door de overheid wordt stopgezegd, hoeveel ondernemers gaan het verliezen? En niet alleen de ondernemer, maar al die werknemers ook die ze in dienst hebben. Denk erom dat er onder de ondernemers wat afgeleden wordt op dit ogenblik. We mogen daar wel voor bidden. En ook voor al die mensen die hun werk dreigen te verliezen. Want we zijn hier voorlopig nog niet klaar mee. Want dat onzichtbare, dat dodelijke virus heeft de wereld en de kerk verandert misschien wel voor goed en voor altijd. En de zichtbare kerk is verengd tot een anderhalve meter kerk. Ik ben zo blij dat we nog kunnen zingen hier. Met gesloten mond in de kerk zit. Ik heb het al meegemaakt en niet één keer. Dat de jubel naar de Heere er niet meer uit mag. Of maar half mogen zingen met ingehouden stem. Of dat er maar 3 of 4 voor in de kerk mogen zingen. Of aparte ruimtes worden geopend voor mensen die bang zijn voor de gemeentezang. En dan de sacramenten. Wat een berg en wat een heuvel. Hoe moet dat nou toch allemaal? Terwijl hij gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachten is totdat ik kom. 1 ding. God de Heere regeert. God de Heere regeert. En denk niet dat het hem uit de hand loopt. Laten we ons onderwerpen aan die Heer. En als dat in geloof mag gebeuren en niet uit angst, maar uit geloof, dan is daar ook een rust in je hart. Vader, wat gij doet, is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. En dan heb ik een speciaal woord ter afsluiting. Want in Jesaja 25, we hebben het hier nu over de gespleten bergen en kloven. En weet ik waar, wat, waar we niet overheen kunnen zien, maar waar hij overheen komt, hè, dat hebben we toch gehoord. Om zijn duifje te redden. Om zijn kerk te redden. Om zijn gemeente te zaligen. En niet alleen de Joden. Die tot geloof in Christus zullen gebracht worden. Ja, die berg gaat hij ook overwinnen. Je zou zeggen, hoe moet dat dan ooit gebeuren? Ziet hij komt. Springende over de berg en huppelende over de heuvel. Ook als het gaat om de toekomst van het volk van Israël. Maar dan Jesaja 25, dan wordt Israël en de heidenvolken. Beide troostwoorden vanwege deze bruidegom toegesproken. En die ga ik nu aan u, aan jou en aan mezelf laten horen. En de Heere der Heerscharen zal op de berg Sion voor alle volken een maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijnen en vetvol mers. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. Hebben ze altijd in duigen zeggen, deze God is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Wanneer we nu van deze uitnemende liefde mogen weten, dan kunnen we toch geen angst hebben voor de toekomst. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van het water des levens om niets. Haast u dan om uw levens wil. Amen. Zingen wij uw koninkrijk. Kom toch, o Heer. Het is het derde vers van het gebed des Heren.
Laat ons bidden. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop wij biddend pleiten. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla onze zonden nimmer gaar, die wij in onze jeugd, onze jonkheid hebben bedreven. Denk aan ons toch in genade, om uw goedheid de eer te geven, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, het tweede vers. gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.